Geliefde gemeente, de catechismus, zoals wij die kennen, is een van de vele catechismussen die in de tijd van de reformatie geschreven is. Luther schreef ongeveer als eerste een catechismus, daarna is er nog een heleboel verschenen, onder andere ook van Calvijn, en dan ook deze. Die catechismussen zijn verschillend opgebouwd, maar ze hadden allemaal eigenlijk wel iets gemeenschappelijks. Ja, sowieso natuurlijk, dat ging over het christelijk geloof en over de hele breedte van het christelijk geloof. Maar wat eigen was aan die catechismussen, dat ze vier belangrijke onderwerpen behandelden. Vier dingen waarvan ze zeiden, die moet iedere christen kennen. Dat is de wet. En de geloofsbelijdenis. Met onze Vader. En de sacramenten. Dat zijn de vier belangrijke onderdelen van de catechismus. En de vier dingen die we ook moeten kennen. Dat zeg ik maar even tegen de jongeren en de kinderen. Het uitgangspunt was altijd als je een jaar of 10 of 12 bent, dan ken je de wet en de 12 artikelen en het Onze Vader in elk geval uit je hoofd. Ieder christenkind hoort die gewoon simpelweg te kennen. Dus die hoeft niet nog herhaald te worden of zo, dat is de bedoeling dat je die kent. Gewoon, dat is de basis van de kennis van een christen. Dus de wet die elke zondagmorgen hoort, de geloofsbelijdenis die elke zondagmiddag hoort en het Onze Vader. En die worden dan in de catechismus uitgelegd. En, behalve die drie dingen nog, de sacramenten, doop en avondmaal. Nou, de sacramenten die komen dan nu aan de beurt. Dus nu komen we, zo bezien, bij het derde grote onderdeel van de catechismus. Daarna komt dan nog, we hebben nu het geloofsbelijdenis gehad, dan de sacramenten, daarna komen nog de wet en het gebed. De sacramenten zijn er twee, de doop en het avondmaal. Vanaf zondag 26 gaat het over de doop, vanaf zondag 28 dan over het avondmaal. Maar eerst zondag 25 algemeen. Wat is een sacrament en waarom zijn de sacramenten er? Wat is de bedoeling ervan? En om zo te zeggen, hoe werkt het? Hoe krijg je een zegen vanuit die sacramenten? Zondag 25, vraag 65 tot en met 68. Die ga ik nu eerst voorlezen. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest. Die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn de sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. Door God ingezet. Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan zou geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zij dan die allebei, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe ingesteld, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? 2. Namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Tot zover dan dit onderwijs uit de catechismus. Het gaat over de sacramenten. 3 gedachten. Gods genade. Christus offer. En ons geloof. De sacramenten. We staan eerst stil bij Gods genade. Dan Christus offer. En ons geloof. Dat als eerste Gods genade. De sacramenten. Waarvoor zijn die er? Die zijn er voor het geloof. Dat is ook de reden dat de opstellers van de catechismus het hier over de sacramenten hebben. En ze hebben het geloof uiteengezet. De geloofslijn is: ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in de Heilige Geest. En de geloofsbelijdenis, die is eerst verteld. En daarna gaat dan de catechismus verder over dat geloof. Wat heb je aan dat geloof? En is alleen geloof genoeg? En hoe kom je aan het geloof? Wat heb je aan het geloof? Dat was de eerste vraag na die geloofsbelijdenis. Wat heb je aan het geloof? De rechtvaardiging. Dat je zeker mag weten dat je zonden vergeven zijn. En de eeuwige zaligheid. Dat je zeker mag weten dat je in de hemel komt. Dat heb je aan het geloof. Dan krijg je de allergrootste gaven die er te denken zijn. Eeuwige gaven. Heb je aan het geloof genoeg? Ja, alleen het geloof is genoeg om zalig te worden. Niet dat het geloof alleen blijft. Daar komen wel goede werken bij. Maar die goede werken die schuiven het geloof niet aan de kant. Het is het geloof in de Heer Jezus Christus alleen om in de hemel te kunnen komen. En de derde vraag is dan, hoe kom je eraan? En in dat kader worden dan ook de sacramenten besproken. Hoe kom je aan geloof? Het is goed om te weten wat geloof is. Het is goed om te weten waar je in moet geloven. Het is ook belangrijk om te weten waarom je zou geloven. Maar daar kun je een heleboel van weten, maar als je niet doet, als je niet gelooft, dan heb je er nog niks aan. En we hebben gehoord, steeds weer gehoord, dat geloof is niet alleen een kwestie van weten. Dan is het eenvoudig. Hoe kom je aan geloof? Nou, gewoon genoeg leren. Goed naar preek luisteren. Goed overtuigd zijn. Zo kom je aan geloof. Als dat geloof alleen maar kennis was. Of als het geloof alleen maar gevoel is, dan zou je kunnen zeggen, dan moet je, nou ja, dat kun je niet helemaal maken, maar dat kun je wel opwekken. Als je de goede muziek luistert, als je goede gesprekken hebt, misschien kun je zo wat meer gevoel krijgen bij het geloof en de dingen van het geloof. Dan zou je elkaar nog best wel een beetje in kunnen helpen misschien. En dat zou je misschien ook zelf nog wel kunnen maken. In verstand en in gevoel. Maar we hebben gehoord, dat is niet het hele verhaal. Dat is niet het belangrijkste van geloof. De kern van het geloof is vertrouwen. En toevertrouwen. De kern van het geloof is dat je hart aan God mag geven. Dat je met je hart mag steunen op de levende God. En dat je alleen op hem steunt. En als je een beetje weet hoe je hart in elkaar zit, dan wordt het best een serieuze vraag. Hoe kom ik nu zo ver? Hoe krijg ik mezelf zo ver dat ik helemaal alleen op de Heer Jezus vertrouw? Hoe kom ik er nu toe om het roer uit handen te geven? Dat is iets wat je helemaal niet zomaar wilt. En dat is daardoor ook iets wat je niet zomaar kunt. Het is zo eenvoudig. Maar eigenlijk zo onmogelijk. Hoe kom ik aan dat geloof? Nou ja, als het nou zo moeilijk is, hoef je er ook niet aan te beginnen. Dan zou ik kunnen zeggen, nou laat dat dan maar voor een ander over. Het lukt toch niet. Ja, maar dat kan niet. Het is zo belangrijk. Het is het allerbelangrijkste wat er maar is. Geloof. Alleen het geloof brengt ons bij Christus. Alleen het geloof geeft vrede in mijn hart. Alleen het geloof brengt me in de hemel. Alleen het geloof kan zorgen dat ik kan leven. Dat ik God als mijn vader mag hebben en als een leidsman door dit leven heen. Ik kan niet zonder geloof. Dat is zo onmisbaar. Dus het is een erg belangrijke vraag. Hoe kom ik aan dat geloof? Waar haal ik het vandaan? Niemand kan het je geven. Niemand van u heeft een portie geloof over. Zegt, joh, ik heb nog wat voor je. Hier mag jij het hebben. Heb je een beetje geloof voor mij, dan kun jij weer even vooruit. Zo kan het niet. En in je eigen hart groeit het niet. Wij vinden niet ergens een schatkamer, een geheime kamer in ons hart. En als we daar dan bij komen, zeggen, ah, daar vind ik het. Daar ligt het geloof opgesloten. En nu, als ik me daar maar op richt, dan kan ik het. Waarom kan dat niet? Nou, een beetje hetzelfde als waarom een drenkeling zichzelf niet kan redden. Als hij in het water zou liggen, ergens, nou ja, waar je niet zomaar aan de kant bent. Je kunt jezelf gerust, als je tenminste genoeg hebt, aan de haren pakken. Je haren trekken. En proberen hoger te komen. Je trekt jezelf echt niet mee uit het water. Want je zit aan jezelf vast. Je kunt jezelf niet aan je haren uit het water trekken. En zo is het eigenlijk met je eigen hart. Als je aan je eigen hart blijft werken, dan zit je altijd opgesloten in je eigen hart. We hebben iemand nodig die ons hart omhoog trekt. Net zoals iemand die ons uit het water trekt. En er is er maar één die dat kan. De enige die ons redden kan, de enige bij wie dat geloof vandaan komen kan, is God. Hij werkt wat wij niet kunnen. Om dat hart om te keren. Dat omkeren van ons hart, je zou kunnen zeggen, dat is net zoals dat weggetrokken wordt uit het water. Dat werkt God door de Heilige Geest. Dat is een wonder. Een wonder van genade. Van genade. Omdat wij het niet zelf kunnen, omdat het van ergens anders moet komen, maar vooral ook omdat wij het niet verdienen. Als de Heere spreekt en als de Heere werkt in je hart en als de Heere je wegtrekt uit je ongeloof. Wat is dat een wonder? Omdat je uit jezelf in het ongeloof zou blijven hangen. Omdat je uit jezelf het verdient om bij God vandaan te blijven en verloren te gaan. Als de Heere komt en hij zegt, maar ik trek je weg. Ik verander je hart, ik neem je zonde weg. En ik geef dat er geloof is en dat je daar in de hemel mag komen. Daar kun je toch alleen maar God voor danken. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Geloof is Gods gave. Zoals dat bijvoorbeeld staat in Efeze 2, vers 9. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Filippenzen 1, ik meen vers 30, laatste vers geloof ik. Het is u uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, ook voor hem te lijden. Het is u uit genade gegeven in hem te geloven. Als je het geloof hebt, dan voel je dat geloof. Dat is iets, dat is niet bij jezelf geboren. Dat geloof, dat is iets goddelijks. Dat is iets wonderlijks. Iets dat, je zou bijna kunnen zeggen, iets dat past helemaal niet bij je. En toch, het is, als het er is, ja, dan hoort het er ook. Dan zou je het niet meer willen missen. Het is het beste wat je kunt hebben in je hart, dat geloof in de Heer. Wat de diepste vreugde geeft. En tegelijk iets waar je zegt, ik snap niet hoe het er komt. Als het aan mij lag, dan bleef ik altijd zo ongelovig. Je krijgt het van God. Het is genade. Maar hoe doet God dat nou? Is dat iets wat je dan maar gewoon moet afwachten en zomaar ergens ineens, zo te zeggen, wordt dat geloof in je hart geboren? Het komt als het ware uit de hemel vallen. Dat is duidelijk niet wat de Bijbel zegt. Het is zo duidelijk dat God daar middelen voor gebruikt. God werkt het geloof niet, om zo te zeggen, via een blikseminslag. God gebruikt middelen. Romeinen 10 kun je dat heel mooi lezen. Als je wil zien hoe de Heer het geloof werkt. En hoe nodig en hoe heerlijk het geloof is. Zou je Romeinen 10 erbij kunnen lezen. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord van God. Het geloof komt van God. Maar hoe? Via het gehoor. En dat gehoor dat is dan niet zomaar iets horen. Niet zo'n stem horen. Nee, het gehoor is uit het woord van God. Het woord dat God laat preken. Het woord dat wij mogen lezen. Dat woord gebruikt God om het geloof te werken. Dan zit je eigenlijk op een mooie plek. Hier zit je op de plek waar dat geloof gewerkt wordt. Als het goed is, bent u nu aan het doen. Ben jij nu bezig daarmee waar het geloof gewerkt wordt. Je luistert. Je luistert naar het woord. Je luistert naar het gepredikte woord van God. En dan is dat niet maar om thuis te kunnen vertellen van nou het ging hier en daar over en dat was het dan. Al helemaal niet om het weer van je af te kunnen schuiven. Je luistert om het geloof te ontvangen. Je luistert als het ware om je hart voor God neer te leggen en zeggen, Heere, hier is mijn hart en werk nou alsjeblieft het geloof. Als je goed geluisterd hebt, dan komt het tot geloof. Daarvoor zit je in de kerk. Om te geloven. Dus je komt niet in de kerk met geloof, maar je komt in de kerk voor het geloof. Ik zou hem zo te zeggen niet bij de ingang van de kerk moeten staan en zeggen, ja, gelooft u wel genoeg? En anders, ja, weet ik niet wat u hier kan doen. Als je niet gelooft, dan moet je juist in de kerk zijn. Maar ik ga het niet doen. Maar bij wijze van spreken, ik zou wel bij de uitgang kunnen staan en zeggen, en geloof je nu? Je kwam in de kerk en toen zei je, ik geloof niet. Dan zeg je, nou hartelijk welkom. Kom in de kerk, hier kun je gaan geloven. En dan ga je uit de kerk en dan en zeg ik, geloof je het nu? En dan, als je dan nog zegt, ja, ik geloof het niet, dat is eigenlijk erg. Hè? Dat is niet de bedoeling. God werkt het geloof door het horen van het woord. Voor het eerst. Als je nog helemaal geen geloof had. Als je hart zo dicht was. Maar je hebt het ook elke keer weer nodig. Komen op dat geloof nog wel nader. Zometeen. Vanuit Genesis 15. Maar dan zie je dat Abraham geloofde. En ook weer moest gaan geloven. Dat geloof moet vernieuwd worden. U mag elke zondag wat anders horen. En de Bijbel is rijk. En er zijn zoveel onderwerpen. Maar ergens moet je ook elke zondag hetzelfde horen. Datgene waardoor God het geloof werkt. Dat je weer gebracht wordt bij die levende God. En dat je hart op hem mag vertrouwen. Daarvoor geeft God het woord. En daarvoor geeft God ook de sacramenten. Dus het belangrijkste middel dat God geeft is het woord. Prediking van het woord. Maar daarbij geeft hij nog een ander belangrijk middel. Namelijk de sacramenten. Doop en avondmaal. Dat zijn zichtbare middelen. Ja, er zijn hoorbare middelen, maar er zijn ook zichtbare middelen. En waarom zou God dat nu eigenlijk doen? Waarom zou God er ook zichtbare dingen bij geven om het geloof te vernieuwen? Nou, omdat wij ook mensen zijn met zintuigen. God heeft ons niet alleen oren gegeven, maar ook ogen. En ook een mond. En de Heere weet hoe ongelovig wij zijn. Vanuit onszelf. En hoe zwak gelovig. Je zou kunnen zeggen. Nu wil de Heere allerlei middelen gebruiken. Om ons maar te leren. Wie hij is. Om het geloof maar weer op ons hart te drukken. Dus God gebruikt. Vooral de oren. Dat is de kern. En wil ik nog even benadrukken. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven oefenen met luisteren en met lezen. En God gebruikt het woord. Maar God gebruikt niet alleen het woord. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen, dat God ook dingen gebruikt die je kunt zien. Een van de belangrijkste dingen is de regenboog. Wie van jullie heeft er nog nooit een regenboog gezien op zo'n manier dat je erdoor geraakt werd? Kijk, je hebt misschien wel eens een regenboog gezien die je gewoon mooi vond. Kijk, mooi, een regenboog. Dat is toch wel, ja, moet je altijd even naar kijken. Kun je gewoon van genieten. Maar dat is dan niet het enige. Het is niet alleen dat je het mooi vindt, maar je kunt er ook door geraakt worden. Dat is ook bijzonder. Juist nu, een regenboog. Je hart vol twijfel, je had allerlei vragen, of vroeg God om een teken. En daar stond precies op dat moment, boven die plaats, een regenboog. En je voelde, dit is niet toevallig. Dit is niet zomaar, dit is een teken dat God gegeven heeft. En dat zegt de Bijbel toch ook. Dat God de regenboog als teken gaf. Teken voor deze wereld. Een teken waar hij zelf ook naar kijkt. Dus hij kan het ook zo op allerlei momenten weergeven. Met je ogen te zien. Een regenboog is dan iets wat niet zo vaak voorkomt. Maar er zijn nog een heleboel meer dingen die God ons laat zien om aan hem te denken. De maan of de sterren. Soms een boom die uitbot. Misschien hebt u het nu wel gezien dat je naar krokussen keek. Je was helemaal verwonderd over de schep en de kracht van God. En je zag achter die krokussen het nieuwe leven, de bron van leven. Er zijn zoveel zichtbare dingen die ons doen denken aan God. Maar nu geeft God twee tekenen in bijzonder. Twee tekenen die hij afgezonderd heeft van al die andere tekenen. Dat zijn die sacramenten, doop en avondmaal. Die geeft hij speciaal in de kerk. En daarvan kun je zeggen, die betekenen altijd, in zekere zin hetzelfde. Er zit ook heel veel in, maar die betekenen altijd hetzelfde. Als je in de schepping geraakt wordt, dan kun je de ene keer dit erin zien en de andere keer dat. Maar de sacramenten, die heeft God heel speciaal ingezet. Met een vaste betekenis. En hij zegt, kijk nou eens, wat je gehoord hebt met je oren, dat laat ik je nog een keer zien. Met je ogen. Ik vertel van mijn grote genade. Met dit doel dus. Dat het geloof versterkt wordt. Dat geloof waarvan je voelt, ik heb dat niet uit mezelf. Ik moet het ontvangen. God gebruikt daarvoor de prediking voor mijn oren. Maar nu mag ik iets zien en nu komt het weer zo naar me toe. En dan mag ik erin geoefend worden. Ja, deze God is mijn zaligmaker. En deze zaligheid die is voor mij uit genade weggelegd. God geeft het geloof. En daarvoor geeft God de prediking. En daarvoor geeft God de sacramenten. We gaan er iets preciezer naar kijken. Christus offer. De Rooms-Katholieke Kerk die zei, er zijn 7 sacramenten. We begonnen bij de doop. En dan ging dat zo door als je 12 was. De confirmatie, de bevestiging en dan daarna de biecht. De eucharistie, en het huwelijk, en de priesterwijding, en als laatste, het laatste oliesel. En de gedachte was dus dat je van wieg tot graf die sacramenten krijgt, allerlei verschillende sacramenten. In de tijd van de reformatie is er gezegd, dat is niet terecht. Sowieso zijn sommige van die dingen niet bijbels. Maar als ze dan wel bijbels zijn, dan is het nog niet per se een sacrament. Het huwelijk is zeer bijbels. Maar daarmee is het nog geen sacrament. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn tekenen die door Christus zijn ingesteld. Het huwelijk is niet door de Heer Jezus ingesteld, dat was er al lang. Christus heeft ze ingesteld. En hij heeft ze ingesteld met een bijzonder doel. Waarvan de tekenen die de Heer Jezus heeft ingesteld, zijn er eigenlijk maar twee. De doop en het heilige avondmaal. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar de doop, die is toch al door Johannes de Doper gegeven? Ja, maar dat was de doop van Johannes. Die lijkt wel op de christelijke doop, maar is niet hetzelfde. De doop, zoals wij die kennen, is de doop in de naam van Christus. En dat is niet dezelfde doop als die van Johannes. Die van Johannes was een voorloper op de doop zoals wij die kennen. En daarom de mensen die in de Jordaan gedoopt waren bij Johannes, die moesten op de Pinksterdag nog gedoopt worden als ze geloven in de naam van de Heer Jezus. Dus de doop zoals wij die kennen is ingesteld door Christus. En dat geldt ook voor het heilige avondmaal. Hij heeft het ingesteld. In die nacht toen hij verraden werd. Eerst had hij Pascha gevierd met zijn discipelen. En toen schoof hij een aantal van die voorwerpen op de tafel aan de kant. En twee voorwerpen bleven over, het brood en de wijn. En met dat brood en wijn heeft hij toen het avondmaal ingesteld. Dat heeft hij aan de kerk gegeven. En hij zei, dit moet u nu altijd doen. Dat waren ook, die hoorden bij de opdrachten in het laatst van zijn leven. Net voor zijn kruisdood heeft hij gezegd tegen zijn discipelen, doe dit over het avondmaal. Doe dit tot mijn gedachte is. En net voor zijn hemelvaart heeft hij gezegd, ga dan heen en doopt alle volken. Het is een opdracht van de Heer Jezus. Een instelling van hem. Maar ze komen niet alleen van hem. Ja, ze komen van God, maar via Jezus. Ze komen niet alleen van hem, maar ze gaan ook over hem. Het doop en het avondmaal, die staan vol van het werk van Christus. En dat is toch een beetje een verschil met de regenboog. De regenboog die kun je ook zeker verbinden aan het werk van de Heer Jezus. Maar toen die regenboog daar stond aan de hemel, toen zei de Heer, dit is een teken van het verbond tussen mij en tussen u en de aarde. De hele aarde. Dat die aarde niet meer vergaan zal door het water. Daarin ging het dus niet zozeer over het zaligmakende werk van Christus. Het ging daar vooral over het bewarende werk van God. Maar de doop en het avondmaal, die spreken in het bijzonder van het offer. Dat geldt voor allebei. In Romeinen 6 zien we dat bijvoorbeeld van de doop. Zoveel als u gedoopt bent, dat u in zijn dood gedoopt bent. Dus wie gedoopt wordt, die wordt gebracht bij de dood en dan ook de opstanding van de Heer Jezus. De doop, dat is niet maar een gewoonte. Wat zo hoort. Dat is niet maar een teken dat je bij de gemeente hoort. Maar de doop is een teken dat je bij Christus hoort. Er is geen bloed meer bij nodig. Maar het water spreekt wel van het bloed. We hopen daar natuurlijk nog wat dieper op in te gaan vanuit zondag 26 en 27. Maar het is zo belangrijk dat we dat zien. Het water dat spreekt van het bloed. En zoals vroeger in het Oude Testament het bloed gesprenkeld werd, zo wordt er nu water gesprenkeld. En dat volk dat mocht weten, het bloed, dat mocht het zien. Dat bloed van stieren en bokken, dat werd uitgegoten als een fontein van vergeving. En zo zien wij nu dat water. Dat water dat uitgegoten wordt. Als een teken van de overvloed van de vergeving die in Christus is. Van de overvloed van leven in hem. En dus de doop, die spreekt zo van het werk van de Heer Jezus. En het avondmaal net zo. Er staat in 1 Korinthe 11. Zo verkondig de dood des Heren. Totdat hij komt. Verkondig de dood van Christus. Altijd als je het avondmaal hier ziet staan, dan wordt de dood van Christus verkondigd. En dat is ook zo goed te zien, hè? Het brood, het gebroken brood. En die wijn, die vergoten wordt. Maar het is belangrijk om eens over na te denken. Er zijn twee sacramenten. Twee zichtbare dingen die God apart heeft ingesteld. Doop en avondmaal. En allebei die sacramenten, die spreken van de dood van de Heer Jezus. Dat zegt wel veel, hè? Daarmee zegt God zo duidelijk. Kruisdood van de Heer en dan de opstanding erop volgen. Dat is het hart van de gemeente. Daarmee zegt Paulus ook, ik heb niet voorgenomen onder u iets te weten aan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik ken geen andere zaligmaker dan een zaligmaker die gekruisigd is. Kunnen niet praten over Jezus als een mooi voorbeeld. Kunnen niet spreken over Jezus alleen maar als de overwinnaar. Over de machten. Dat is die ook. Het werk van de Heer Jezus is breed. Maar de kern is altijd het kruis. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Herken je dat? Dat je het kruis van de Heer Jezus zo nodig hebt. Het rustpunt van je hart. Het enige waar je hart op steunen kan. Het enige waarin je genade vindt om voor God te bestaan. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Alleen vanwege die middelaar die gekomen is in deze wereld en die zijn leven gegeven heeft, kunnen wij bestaan. Altijd weer spreekt het van die grote liefde van God. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hoe gegeven? En tot in de dood, tot in de dood des kruises gegeven. Omdat er iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in de preek, daar moeten natuurlijk een heleboel andere dingen ook aan de orde komen. De Bijbel die gaat over zeer veel. En de catechismus gaat over zeer veel. En in het leven zijn er allerlei vragen. Daar moet het in de prediking over gaan. Maar nooit mogen we dit uit het oog raken. Het hart van de zaak is het kruis van Christus. En als je het al zou vergeten, dan brengt God weer dat sacrament. En dan wordt het weer bij bepaald. En dat is wel een grote genade. Misschien merkt u het ook wel, in het kerkelijk leven kan het alle kanten op gaan. Als je het zou doen, een ronde maken door gewoon maar een willekeurige selectie van kerken in Nederland. Dan zou je het merken, er zijn allerlei preken, daar gaat het eigenlijk niet meer over het kruis. Er zijn zelfs kerken, daar gaat het helemaal niet meer over de Heer Jezus. Daar gaat het zelfs niet meer over God. Er zijn kerken, daar gaat het over de Heer Jezus als een voorbeeld. En daarin gaat het vooral over dat je lief moet zijn voor elkaar. Maar zelfs in zo'n kerk, tenminste in bijna alle kerken waar het zo eraan toe gaat. Als dan het avondmaal bediend wordt, dan worden mensen er toch aan herinneren, maar dit is de kern. Dus als de prediking het gaat vergeten, omdat mensen het gaan vergeten, dan zorgt God ervoor dat de kerk erbij bewaard blijft. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Zal over de hele wereld door iedereen verkondigd worden dat het verzoenend sterven van Christus de grond is. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Ze rust in ene doop en is zijn scheppingswerk. En alleen het kruis van Christus heeft ervoor gezorgd dat God en mensen bij elkaar kunnen komen. Alleen het kruis van Christus zorgt ervoor dat u verzoend kunt worden. En God zorgt er zelf voor dat we er altijd aan herinnerd worden. Zoals de catechismus het hier zegt. En best wel een lange vraag. Vraag 67. Maar die dan zo zegt. Zijn ze dan allebei het woord en de sacramenten daarheen gericht, dat ze ons geloven op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis, op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja. Dat doen ze. Vergeet niet. Als je het hoort, de prediking hoort, als je sacramenten ziet. Eén grond van je zaligheid. Dat was onze tweede gedachte. Het offer van Christus. Als laatste, ons geloof. Wat is nu de bedoeling daarvan? Het eerste punt was Gods genade. Dus God die werkt. God geeft het woord en God geeft de sacramenten met de bedoeling dat wij geloven. Dus wat is nou de bedoeling van die gave van God dat wij geloven? Tweede punt, het offer van Christus. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn bloed gestort. Wat is daarvan de bedoeling? Dat wij geloven. Nog even vraag 67. Dat zij ons geloof op de enige, op de offeranden van Christus, als op de enige grond van onze zaligheid wijzen. Dus de bedoeling is dat wij geloven. De sacramenten die bedoelen dat wij weer geloven. Dat wij dieper en vaster geloven. Om zo te zeggen, hoe werkt dat dan? In Genesis 15, daar zijn we Abraham tegengekomen. Abraham, die wel noemen de vader aller gelovigen. Maar dat betekent niet dat Abraham nou zo goed kon geloven. Abraham was, op het moment dat wij hem tegenkomen in Genesis 15, al een gelovige. In Genesis 12, daar lezen we immers, God heeft gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham ging. En Hebreeën 11 zegt, door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Abraham heeft zich aan God gewonden gegeven. Zegt, Heer, hier hebt u me en u mag me leiden, u mag me brengen waar ik zijn moet. En op u wil ik vertrouwen. Dus Abraham was een kind, een volgzaam kind van God. Niet altijd volgzaam, het ging ook in die hoofdstukken ertussen wel eens verkeerd. Maar hij luisterde naar God. En dan komen we een poosje later Abraham tegen in moeite. Er is spanning geweest, hij is bang voor vijandelijke legers eigenlijk. Hij heeft er tegen gevochten, maar denkt, ja, straks komen ze terug. Maar hij zit ook met zijn kinderloosheid. Hij heeft geen kinderen. En zijn neef Lot, die is weer naar Sodom gegaan. Daar kan hij niet op bouwen. Dan zegt de Heer, Abraham, ik ben toch genoeg voor je. Ik ben uw schild. Ik ben uw grote beloning. Abraham, heb je nou aan mij niet genoeg? Kun je nou op mij niet vertrouwen? Kun je nou met mij niet leven als je ziet wie ik voor je wil zijn? En dan zegt Abraham, Heere, dat kan ik nou helemaal niet. Ik vind het zo moeilijk. Ik heb niks. U kunt dat wel zeggen, maar wat heb ik nou? Ik heb geen nageslacht en ik heb wel allemaal vijandelijke volken rondom me. Hoe moet dat nou goed komen? Daar heb je de gelovige Abraham die toch zo wankelmoedig is. Een gelovige heeft het geloof niet op zak en dat hij zegt, oh wacht, nu heb ik geloof nodig, ik heb nog wel een voorraadje. Kijk, ik heb het weer. Abraham heeft het niet. En Gods kinderen hebben het zo vaak niet. En dan kan de Heer wat zeggen en dan lees je in zijn woord wat hij zegt en dan snap je het. Ja, soms snap je het niet, maar als snap je het wel, dan kun je nog denken, ja, maar ik kan er niet bij. Het lijkt wel alsof ik er niks aan heb. Hoe kan ik het nou geloven? Nou, dan herhaalt de Heer zijn belofte, of hij vernieuwt zijn belofte van nageslacht. Maar hij brengt hem ook naar buiten. Kijk, Abraham. Kijk eens naar buiten, daar midden in de nacht. Kijk eens naar de sterren. En dan moet je bedenken dat daar natuurlijk aardedonker was. Dus daar zie je geen 100 sterren of zo, maar duizenden. Helemaal bezaaid met sterren. Kijk eens, Abraham, naar die sterren. Ga eens tellen. Abraham kon ze niet tellen. Zo zal uw zaad zijn. Dus dat is geen sacrament, die sterren. Maar de werking was wel een beetje hetzelfde. Dat de Heer tegen Abraham zei, Abraham, nu heb ik het gezegd tegen je oren. En dan vind je het nog zo moeilijk. Maar nu wil ik je nog bevestiging geven. In die sterren. Zie je ze staan? En als Abraham zo keek, Dan was hij er zo verwonderd van. Dan maakt dat zo'n diepe indruk. Dan staat er in vers 6. En hij geloofde. Ik zeg, Abraham geloofde weer. En Abraham geloofde vaster. Daar heeft God dus die zichtbare dingen voor gebruikt. Het was niet de eerste keer dat Abraham geloofde. Maar het was wel waar hij eerst zo wankelmoedig was. Dan mocht hij door het zien versterkt worden. En had Abraham het toen? Kijk eens in vers 8. Genesis 15 vers 8. Waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Heer, nog geeft u mij de belofte dat ik dit land voor mijn nageslag mag hebben. Maar ik kan dat haast niet geloven. Ik wil het wel geloven, maar hoe kan ik dat nou geloven? Hoe kan ik dat nou zeker weten? En dan zegt de Heer niet, nou Abraham, als je het nu nog niet kan geloven, wat heb ik nu aan zo'n kind? Ga dan maar. En dan neemt de Heer hem weer bij de hand en die zegt, Abraham, ik wil het je leren. Dat is wonderlijk, hè? Als je nou met je verlegenheid zit. Kijk, als je zegt, ik wil helemaal niet geloven. Ik heb nog allemaal andere dingen. Laat mij voorlopig even met rust. Ik wil eerst nog met andere dingen druk zijn. En daarna mag u een keer om me komen. Dan wil ik wel geloven. Maar het liefst pas als het eind van mijn leven. Kijk, dan hoef je van God ook niet zoveel te verwachten. Maar als je nou met je verlegenheid zit. Dan zegt de Heer, dan hebt u zoveel gezegd. En ik weet dat ik het nodig heb. En ik zou daarbij willen leven. Maar het is zo wankelmoedig. Wat moet ik nu? Dan neemt de Heer je bij de hand en zegt, kom. Dan wil ik het je laten zien. Maar zo gaat dat nu bij Abraham. Abraham, dan moet je aan het werk. Hij moest een paar dieren nemen en die moest hij slachten of doormidden snijden, twee helften. En dan ook aan het eind twee duiven tegenover elkaar, hè, dat er een rij was. En... Nou, en dan moest Abraham wachten. Abraham wist eigenlijk niet goed wat de bedoeling was. Maar hij hoefde het ook niet te doen. Toen hij daar dat gedaan had, toen viel hij ook nog eens een keer in slaap. Maar op een gegeven moment ging de Heere daar midden door. Er staat als een vurige oven en een brandende fakkel. En Abraham die zag de Heere, gaat dwars er doorheen, tussen die stukken door. Wat betekende dat? In het Midden-Oosten had je... Nou, misschien is dat sindsdien, of misschien bestond het al. Maar in elk geval was het de gewoonte. Dan moesten dus die dieren gekloofd worden. En de twee partijen die een verbond sloten, die liepen samen tussen die dieren door. En ze zeiden allebei tegen de ander, als ik dit verbond breek, dan mag je mij in stukken hakken zoals je die dieren in stukken raken hebben. Zo vast ligt het. Als ik me er niet aan houd, dan mag je me doden. En nu... staat Abraham aan de kant en de Heere gaat er doorheen. En dan zegt dus de Heere, Abraham, kijk eens goed. Zie eens. Jij komt er helemaal niet aan de pas. Je hoeft er niet tussendoor. Ik ga alleen. Ik ga midden tussen die stukken door. En hij zegt als het ware, Abraham, als ik me niet aan mijn belofte houd, dan mag je me doden. Nou ja, God doden kan niet, maar dan mag je me dus wel afzweren. Dan mag je zeggen, God, zo'n God hoeft voor mij niet meer. Dan mag je hem aan de kant schuiven. Maar de Heere zegt natuurlijk daarmee, Abraham, het is zo zeker dat ik mijn belofte houd. En dat God daarvoor juist geslachte dieren gebruikt heeft. En dat wijst ons opnieuw dan op dat grote offer op Golgotha. Zo zeker als het Jezus aan het kruis gestorven is. Zo zeker is het dat God woord houdt. God heeft toen Abraham laten zien, zo tekenend. God alleen daartussen die stukken doorging. En Abraham is zo wankelmoedig was. Dacht, Heer, hoe kan ik het nou ooit zeker weten gebeurt? Die werd zo bemoedigd. Ja, toen hij dat zag. Toen dat zo'n indruk maakte op zijn hart. Toen kon hij aan Gods belofte niet meer vertwijfelen. Toen heeft hij niet meer gezegd, Heer, maar ik geloof er nog steeds niks van. Ik kan er niks mee, het is mij te groot. Maar hij zal wel gezegd hebben, Heer, ik snap het niet. Ik kan het niet maken en ik kan niet me voorstellen hoe het gaat gaan. Maar het geloof... zij en toch, God heeft het gezegd, God heeft het laten zien, God heeft het bevestigd. En daarom zal het zo zijn. Kijk, en daar wil de Heer nou ons heen hebben. Wanneer dat met Abraham mee zegt, Heer, hoe kan ik het weten? Hoe kan ik nou zeker weten dat ik zalig word? Hoe kan ik nou zeker weten dat u mijn God wilt zijn? Hoe kan ik nou zeker weten dat offer van Christus? Het begint bij het gehoor. Maar dan de zwakke, de twijfelmoedige, die wordt dan heren meegenomen. Dus niet degene die het wel kan. Zegt, nou, je mag je kind laten dopen als je vieren gelovige bent. Je mag aan het avondmaal als je een uiterst heilige bent. Dan kan het. Nee, juist een twijfelmoedige. Die buiten de Heer Jezus niet kan. En die tegelijk het zelf totaal niet vast kan houden. Die zoveel vragen aan de Heer heeft. Zegt de Heer, kom, nou neem ik je mee. Ik wil het je laten zien. Maar dan wil ik je ook laten zien en leren dat ik het doe. En zoals Abraham dat ook leerde daar. Waar God in dat beeld van een oven tussen die stukken doorging. Daar heeft God ook die indruk op Abrahams hart gegeven. God was zelf aanwezig. En God die werkte zelf in zijn hart. Zodat Abraham niet meer anders kon. Eerst kon hij niet geloven. En nu was het andersom. Hij kon niet geloven. Laat je daarin door de Heer meenemen. Laat je het woord van de Heer binnenkomen of hou je het buiten. Dat zal de sacramenten worden bediend. Zie ze zo. Niet als iets waar wij wat van moeten maken. Waar wij wat van moeten vinden. Maar als gaven van God. Waar je alleen maar met je leegheid terecht kunt. Heren, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat ziet de Heren zo graag. En dat zal de Heren bevestigen. Amen.